De schriftlezing voor vanmiddag vindt u opgetekend in Johannes 11, de versen 1 tot en met 18. Johannes 11, de versen 1 tot en met 18. Johannes 11, te beginnen bij vers 1. En er was een zeker man, krank, genaamd Lazarus, van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die den Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welker broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggende: Heere, zie, die gij lief hebt, is krank. En Jezus, dat horende, zeide: Deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelve verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zeide hij verder tot de discipelen: Laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem: Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen. En gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde: Zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij, en daarna zeide hij tot hen: Lazarus, onze vriend slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zeide dan Jezus tot hen vrij uit: Lazarus is gestorven, en ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn mededisciplen: Laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar. Tot zover de schriftlezing. Geliefden, met de hulp des Heren willen we stilstaan bij Johannes 11, daarvan het 5e vers. Het 5e vers van Johannes 11, waar geschreven staat: Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Dan staan we stil bij het thema een gezegend huisgezin. Want in dat gezin waren 3 mensen die alle 3 de Heere mochten dienen en vrezen. En dan staan we in een 3-tal gedachten stil bij een bijzondere liefde. Dat is de eerste gedachte. Een bijzondere liefde, met andere woorden, een liefde die uit God is en die ook in God eindigt. Een bijzondere liefde. De tweede plaats staan we stil bij een beproefde liefde. We moeten niet denken dat als we de Heere mogen dienen en vrezen, dat ons leven altijd van een leien dakje gaat en even voorspoedig gaat. Nee, dan komt ook de duivel erop af. En dan ook onze derde gedachte, een Godverheerlijkende liefde. Al gaat het ook dwars door de onmogelijkheid heen. Ja, we moeten eigenlijk zeggen, het gaat dwars door de dood heen. Een gezegend huisgezin. Drie gedachten, een bijzondere liefde, een beproefde liefde en een Godverheerlijkende liefde. Want de Heere werkt altijd naar zijn eigen eer toe. Een gezegend huisgezin daar in Bethanië. En de Heere die heeft het als scheppingsgave gegeven dat wij als mensen elkaar nodig hebben. Het kan soms wel eens nodig zijn dat je vrienden of vriendinnen hebt die je tot een hand en tot een voet zijn. Mensen mogen in dat opzicht dan ook zijn op elkaar gericht. De ene keer heb je iemand nodig om naar te luisteren, of die naar je luistert, en dat je je verhaal eens kwijt kunt. Een andere keer heb je het nodig dat een ander je soms iets ineens de waarheid zegt. En dat is altijd niet aangenaam. Maar toch is het wel eens goed als het gebeurt. Dat ons de waarheid gezegd wordt. Dus dat we er niet dat er niet omheen gedraaid wordt. Maar ook dat is een gave als de Heere dat geeft. Als we vrienden of vriendinnen hebben die ons daarin, die ons op onze fouten, gebreken ook wijzen. Soms heb je het nodig dat mensen je de moed inspreken omdat je geen moed hebt, dat je het niet ziet zitten. Soms moeten wij als mensen ook gestimuleerd worden van dat we het best wel kunnen. En zo hebben we het ook soms mensen nodig die belangstelling hebben voor onze interesses, waar wij ook belangstelling voor hebben. En als we al die dingen gaan missen, en dat zien we in onze maatschappij steeds meer, er is een gebrek aan communicatie, dan zie je de mens wordt individualistisch en egoïstisch. En dat zien we steeds meer vol jaloezie. En toch, we hebben een mens nodig, een ander nodig. Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aankomt, voor je bidt en met je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient, dan kun je zeggen, ik heb een vriendin of een vriend. En tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat we niet in het horizontalisme blijven hangen. Dat wil zeggen in de menselijke relaties. Want er is meer dan alleen dit leven. En dan is het ook waar, een vriend of een vriendin, dat is het meest waardevolle bezit wat een mens soms ook kan hebben. En ook het duurste, want je moet er zuinig op zijn. Wees maar zuinig op vriendschap. En wat is een voorwaarde voor vriendschap? Eén woord: liefde. Dat is de kern waar het om gaat. Kun je best wel eens oneenigheid hebben, want dan ben je het niet altijd met elkaar eens. He, vrienden kijven, maar tegelijkertijd vrienden blijven. Een echte vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt. Die je niet laat vallen. En dan, als nu de Heere in ons hart en in ons leven gekomen is, en dan werpt dat ook wat af, dan werpt dat ook vruchten af in onze handel en in onze wandel. En ik hoop dat we zo ook iets ervan mogen ervaren, dat datgene wat wij mogen doen, dat dat een vrucht is van wat de Heere ook voor ons heeft gedaan. Dan was dat wel zo in het huisgezin van Bethanië, een gezegend huisgezin. Zo was het daar, een bijzondere liefde. En dan kennen wij de personen Lazarus, van zijn naam is waarschijnlijk afgeleid van het Hebreeuwse Eliezer of Eliazar. En dat betekent mijn God is hulp of mijn God heeft geholpen. En van deze Lazarus lezen we dat hij krank was, hij was ziek. En hij woonde in het vlek Bethanië. En de naam Bethanië spreekt van ellende, van smart. Als ik nu aan de kinderen zou vragen, kinderen, wat betekent Bethanië? En ook aan de ouders en ouderen, dan denk ik dat de meesten het antwoord schuldig blijven. Bethanië, ik zou het niet weten. Toch kennen we de betekenis van die namen wel. En dan moeten we soms de woorden in tweeën knippen. Beet en dan Oni. En dan denk ik in de eerste plaats, als ik nu aan de kinderen zou vragen, wat betekent Bethlehem? Dat komt van Beetlehem. Beet is huis. Komt trouwens ook het woord Baaiers vandaan. De gevangenis. Beet, dat is huis. En dan Lechem is brood. Bethlehem betekent broodhuis. En dan weten we ook, toen Rachel de jongste zoon baarde, toen noemde zij haar kind Ben-Oni, kind van smart. Jacob heeft er Benjamin van gemaakt, zoon van mijn rechterhand. Maar zo die twee gedeeltes, Ben, zoon, Oni, smart, dus Beet, Oni, Bethanië, huis van smart. Zo was het daar in Bethanië. En het is geen mooie naam. Tegenwoordig wordt het Alazaria genoemd, dat is afgeleid van Lazarus, dat klinkt iets mooier. Maar al klinkt het niet zo opwekkend, zijn er ook in ons midden die in een huis van smart wonen. We kennen allemaal de woorden: ieder huis heeft zijn kruis, ieder hart heeft zijn smart. Overal speelt vreugde en verdriet. Soms denken we dat het bij een ander beter is, maar ook daar gebeuren dingen die men niet ziet. Achter iedere voordeur leven geheimen. En dan, al was het vlek veracht, waren ze niet zo in tel als bijvoorbeeld Hebron en Jeruzalem. Toch, de Heer Jezus heeft het niet veracht. Hij wilde het niet voorbij gaan. En dan denk ik aan David, de man naar Gods hart. Hij heeft gezongen: wie mij veracht, God wou mij niet verachten, nog oor, nog oog van mijn verdrukking wenden, maar heeft gehoord wanneer ik uit de ellenden riep naar omhoog. Wat is het een wonder als de Heere ons niet veracht en dat wij ook alle noden zorgen voor de Heere mogen neerleggen. En nu hoop ik dat er ook in ons midden mensen zijn die het geleerd hebben, eraan ontdekt zijn dat we van nature God kwijt zijn. En dat we hem tegelijkertijd niet kunnen missen. En ik hoop dat kwijt zijn veranderen mag in een levend gemis. Een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En ook een droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Zijn er geestelijke Bethaniërs in ons midden? Mensen die in een huis van smart en ellende wonen? Die een droefheid over de zonde hebben leren kennen? Martha, Maria, Lazarus, ze hadden daar iets van geleerd. Ze mochten het ervaren dat de Heere nochtans in hun midden wilde wonen. De Heere deed hen telkens aan, hij bezocht hen. En dan staat er ook in onze tekst, en Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. De Heer Jezus kwam graag in dat huisgezin, want daar woonde liefde. En dan is het die Maria die de Heer Jezus de voeten heeft gezalfd en heeft afgedroogd met de haren van haar hoofd. En daar werd overal over Maria gesproken, waarvan dit woord wordt gesproken, over de hele wereld. En dan was het een bijzondere liefde. In dat gezin was achting en eerbied voor het woord van God. Er was ook achting en eerbied en liefde tot de Heer Jezus. En ze maakten hem al hun noden bekend. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Zul je doen, jongens, meisjes, als er moeite zijn, zorgen? Want dat wordt in onze tijd niet minder, maar wel meer. We leven een moeilijke tijd en zo maken ze ook de Heer Jezus bekend met de ziekte van Lazarus. En dan zegt er misschien een kind, die hoor ik hardop denken, maar de Heere Jezus die weet toch alles? Moet ik het dan toch nog voor de Heere neerleggen? Jazeker, God is de alwetende God. Hij weet al onze moeite en zorgen. En toch, hij wil er de huizen Jacobs om gebeden zijn. En al weet de Heere wat wij nodig hebben, wij eren hem als we hem daarin ook erkennen en het voor de Heere neerleggen. En ze zonden een boodschap tot de Heere Jezus die maar uit weinig woorden bestond. Het was nog niet eens een gebed. Nee, het was ook geen verzoek. Er was helemaal niets eisends in die woorden. Het was alleen, Heere, die gij lief hebt, is krank. Er wordt in het bijzonder gezegd dat de Heere Lazarus lief heeft. Er wordt niet gezegd, Heere, die wij lief hebben. Martha, Maria hadden Lazarus ongetwijfeld lief. Er was liefde in dat gezin. Maar die gij lief hebt, die is krank. En dan zien wij ook dat er niet gezegd wordt, Heere, die u lief heeft, want hij heeft liefde tot u, die is krank. Nee, die gij lief hebt. En dan staat de liefde van God voorop. En dan zijn er twee woorden voor liefhebben die hier worden gebruikt. Het eerste in vers 3 en vervolgens in vers 5. Twee verschillende woorden. Ik zal ze noemen en proberen uit te leggen. In vers 3 wordt het woord phileo gebruikt. Dat is een woord wat gebruikt wordt doorgaans voor de mensen onderling. Dan zegt Paulus in Titus 3 vers 15, dat, daar wordt dat woord ook gebruikt. Groet hen die ons lief hebben in het geloof. En dan hier is er een ander woord. Het woord agapao. En dat betekent dat dat een liefde is die bij God vandaan komt. En die ook weer in God eindigt. Want die liefde, die wordt van nature bij ons niet gevonden. Nee, hier staat het woord liefde voorop. En dan staat er letterlijk vertaald in deze tekst. Jezus echter had lief Martha en haar zuster en Lazarus. Dan beluisteren we eveneens dat de ware liefde alleen uit God voortkomt en niet uit de mensen. Jezus had lief. En ze keert ook tot God terug. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Zo wordt het gezegd. En als die liefde in het hart van de mens leeft, dan is dat een gave van God die de Heere daar zelf in heeft gelegd. Want zou hij dat niet in ons hart hebben uitgestort, die liefde zou bij ons niet worden gevonden, namelijk de liefde tot God. En dat staat letterlijk in de Bijbel. Romeinen 5, vers 5. Daar staat, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus de ware liefde is een gave van God, door de Heilige Geest gewerkt. Want die liefde heeft haar oorsprong uitsluitend in God en komt niet uit ons hart voort. Dus alle menselijke hoogmoed wordt opzij gezet. Het is hetzelfde woord liefde die ook gebruikt wordt in Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want die liefde wordt niet gevonden. Bij ons is het precies andersom. In Titus 3 vers 5, 3 wordt het gezegd. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigelei begeerlijkheden en wellusten dienende. Kijk, dat leeft nu van nature in ons hart. Wij leefden in boosheid en nijdigheid, schrijft Paulus daar. Wij zijn hatelijk en we haten elkaar. Kijk maar de wereld in waarin wij leven. De tolerantie staat hoog in top. Maar alles wat met het christendom te maken heeft, heeft het zwaar, krijgt het steeds zwaarder. Want dan is men heel intolerant. En dan heeft de mens van nature de liefde van God opgezegd. Vrijwillig, moedwillig. En dan is hier in de liefde, dat is de ware liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat God ons heeft lief gehad. En onze liefde van God is niet noemenswaardig die wij tot God hebben. Dat zegt Matthew Henry. Hij zegt maar, de liefde van God tot de mens, daar raken we nooit over uitgedacht. Nooit over uitgeleerd en in uitgeleerd. En dan moet ik denken ook aan een predikant die op zijn sterfbed kwam te liggen. En toen kwam er één hem bezoeken en die zei tegen hem: dominee, en u hebt u in uw leven veel mensen bezocht op hun sterfbed. En u hebt de vraag gesteld, hoe is het nu met u? Maar nu stellen wij u de vraag, hoe is het nu met u? Toen zei die predikant, heel treffend, hij zegt, achter de liefde van mij tot God moet ik zo vaak een vraagteken zetten. Maar achter de liefde van God tot mij Een uitroepteken van verwondering. En wie zichzelf een klein beetje kent, die kan het ook aanvoelen. Want dan schieten wij als mensen in alles tekort. En dan heb ik het ook één keer mee mogen maken dat, ja wel vaker gelukkig, maar één die geestelijk dementerend was, maar toch, of die naar de geest dementerend was, maar toch als het ging over de geestelijke dingen helder was. En die zei, ik heb God lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Kijk, en dat ligt vast. Kijk, dat ligt vast. En dan is dat het anker van onze ziel. En weet je wat, wanneer je wat aan een anker hebt? Als het stormt in je leven. Dan ervaar je pas het belang van een anker. En zo is het ook hier. En in Bethanië, in dat huisgezin, daar woonde liefde. Want de Heere die had hen opgezocht. En hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. En we mochten allen wel verwonderd zijn en ook vragen. Mocht het in mijn huisgezin maar zo wezen. Want dan komen wij erachter dat wij in alles tekort schieten. Echt in alles. En dan mochten hier drie mensen zijn die de Heere oprecht en kinderlijk dienen en vrezen. En dan zegt iemand, ja maar daar kan het toch alleen maar goed gaan. Dan gaat het alleen maar goed. Dan gaat het alleen maar voorspoedig. Het is wel waar dat alle dingen ten goede zullen zijn, zelfs in de grootste tegenspoed. Maar het wil niet zeggen dat alles dan voorspoedig gaat. Nee, natuurlijk mogen ze wel eens iets proeven van de vrede die alle verstand te boven gaat. En dat we er niet van zouden willen missen dat je zegt als het ware, Heere, weg wereld, weg schatten, ge kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Alles verloren. Maar Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Als je die rijkdom mag kennen, och dan kun je toch ten diepste overal door. En dan, ook daar dragen zij een lichaam der zonde en des doods in zich om. Want het bestaan van de mens, dat is altijd tegen God gekant. En toch, daar mochten ze elkaar ook wel eens terechtwijzen. Dat wil zeggen dat je elkaar op de goede weg wijst. Het is niet verkeerd als we nog gewaarschuwd worden. Kijk, Sodom en Gomorra werden niet meer gewaarschuwd en werden omgekeerd. Dat is erg. Als de Heere ons nog laat waarschuwen, dan heeft hij zijn handen nog uitgestrekt tot een wederstrevig volk. Wend u naar mij toe, want ik ben God en niemand meer. Het ergste oordeel wat een mens kan treffen, een gemeente kan treffen, als de gewaarschuwende stem wordt weggenomen. Dat is echt erg. Dat is heel erg. Kijk, en als we nu elkaar op de goede weg mogen wijzen, en ook wijzen op de bekering, de waarachtige bekering, en wanneer een zondaar en zondares die het geleerd heeft een doel missen te zijn in het leven, dat hij nochtans de vergevende liefde van God mag ervaren, och dan zal de vrucht daarvan ook zijn, dat wij de Heere zullen gaan vrezen. Want bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Dan komt er van die kinderlijke eerbied en kinderlijke vrezen in het hart. Jongens en meisjes, hebben jullie nog zin om de Heere te vrezen en om de Heere te dienen? Echt, dat is de allerbeste dienst. Het is niet eerlijk als wij ons leven aan de duivel geven en dan straks, als we gaan sterven, zeggen, Heere, nu mag u het hebben. Dat we net als Augustine zeggen, Heere, bekeer me, maar nu nog niet. En dat we de Heere, Wilfred Floor, die zegt het ergens in een van zijn oefeningen, wat afgekloven botten geven die door de duivel zijn afgekloven. Dat is niet eerlijk. Dan zeggen de Heere, nu mag u het hebben. Eerste wereld ermee gediend? Echt, doe het niet. Keer nog terug. Keer nog terug. Waar de Heere gevreesd en gediend wordt, daar is echte liefde. Geen zoetsappige liefde, geen gemaakte lievigheid, maar liefde die het beste zoekt, het allerbeste zoekt voor je naaste. Want dan, als het recht ligt en er ligt liefde in het hart, dan gun je de duivel er niet één. Geloof je dat? Echt. Heb je niemand voor de duivel over. En dan mag je elkaar tot een hand en een voet zijn in natuurlijke zaken en in geestelijke zaken. En nu was onze tweede gedachte een beproefde liefde. In dat Godvrezend gezin is Lazarus ernstig ziek. En daar gaat niemand voorbij. De mens, zegt Job, is tot moeite geboren. Soms worden jonge mensen ziek, andere keer ouder mensen, en weer een andere keer mensen in de kracht van hun leven. En ook Gods kinderen worden niet gespaard. En soms kan het ook zijn kinderen. En we hoeven niet ziek te zijn. Er is maar één schrede tussen ons en de dood. Vorig jaar, begin van het jaar, dan komt er een ontstellend telefoontje. Een kleinkind, 9 maanden, gestikt. Worden niet gespaard. Zijn allemaal gevolgen van de zonde. Waren Adam en Eva in het paradijs staande gebleven, dan was er geen zonde geweest, was er geen dood geweest, geen verdriet geweest, geen rouw en geen gekrijt. En ook Gods kinderen gaat het niet voorbij. Lazarus was ziek, ernstig ziek. Iemand zegt, ja, maar het was toch een kind van de Heere? En toch, ook al is het een kind van de Heere, enerlei wedervaart de rechtvaardig als de goddeloze. En straks bij het graf staat ook de Heere Jezus te wenen. En dan zeggen de mensen tegen hem, tegen elkaar ziet hoe lief hij hem had. En dan moeten we toch ook eerlijk zijn. Dan is het zo vaak dat er ook, dat de Heere tot ons spreekt, ook als we gezond zijn. Maar dan letten we zo niet zo vaak op. Dan vinden we het gewoon, dan vinden wij het vanzelfsprekend. En dan kan een mens wel eens ervaren dat we aan alles wennen. Dat er een gewenning optreedt. Ook als wij met de dood omgaan. En als je dan van de ene begrafenis naar de andere gaat. Soms 2 op een dag. Een paar dagen achter elkaar. Och, dat je wel eens denkt. Och, het is je werk. Maar als er dan zoiets gebeurt, als wat ik zojuist vertelde, dan sta je weer met beide voeten op de grond. Er is maar één schrede tussen ons en tussen de dood. Zullen we dat nooit vergeten? Dan moeten we bereid zijn. Kijk, als alles voorspoedig gaat, dan denken we dat het zo vanzelfsprekend is. Maar als de Heere op een ziekbed neerlegt, en weet je wat er dan gebeurt, dan worden we wel eens stilgezet. Ik heb wel eens gezegd bij mensen die op een ziekbed zijn neergelegd, dit is de allerbeste gestalte. Waarom? Word je op de rug neergelegd en je kunt maar 1 ding doen, en dat is omhoog kijken. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Dan weten wij het. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Maar laten we nooit vergeten. Het is allemaal een gevolg van de zonde. Wij staan als mensen vaak stil bij de tweede oorzaak, de gevolgen. Wij staan vaak stil bij de gevolgen van de zonde. En dat is ramp, ziekte, leed, de dood. Maar dan bij de oorzaak bepaald te worden. Onze diepe val in het paradijs. Dan zijn wij van de levenswortel afgesneden. En dan kan het zijn dat we net als een bloem nog een ogenblik bloeien. En dan koop je een mooie bos bloemen. En zo is ons leven ook vaak. En dan de knoppen, die zitten nog dicht en die gaan open. Maar zijn van de levenswortel afgesneden. Het bloeit nog een ogenblik. En dan verdorren ze weer. En zo is het ook met het leven van de mens. En dan wordt het afgesneden. Dan is het al afgesneden. Wat is het toch nodig dat we daaraan ontdekt worden? En zullen we dan God niet alle dagen mogen danken, moeten danken, vanwege het feit dat we nog gezond zijn, dat we nog in redelijke welstand mogen verkeren? En ook degene die de Heere vreest, kan ziek worden, moet soms ziek worden. Alle ziekten kunnen we krijgen naar lichaam en ook naar de geest. Eenerlei wedervaart de rechtvaardige als de goddeloze. En geldt ook voor psychisch ziekte en psychisch lijden, want dat is er ook ontzettend veel. En laten we nooit denken dat een kind van God daar geen last van kan hebben. Want we zijn mensen die leven in een gebroken wereld en we hebben met al die zwakheden te maken. Lazarus was krank. En dan lezen we, en dat is dan zo belangrijk, zijn zusters dan zonden tot hem, zeggende: Heere, zie, die gij lief hebt is krank. Wat is het dan fijn als je mensen om je heen mag hebben die dat bij de Heere neerleggen. Dat is de allerbeste plek. Vaders en moeders, als de kinderen in nood zijn of zijn afgeweken of wat dan ook, leg het maar voor de Heere neer. Dat is de allerbeste plaats. En dan is het een groot voorrecht als er nog mensen zijn die bidden geleerd hebben, al durven ze het zelf misschien niet voor te houden, en die je helpen en bijstaan in een moeilijke en in een smartelijke weg. Dan hoeft het niet altijd met vele woorden te zijn. De vele woorden zijn niet goed, maar de goede woorden die zijn al veel. En dan denk ik ook van, wat is ook in dit verband, ik heb het ook vanmorgen gezegd, burenplicht, zo van belang. We zien helaas dat dat steeds meer tot het verleden gaat behoren, de burenplicht. Zou het juist niet in de christelijke gemeente in ere hersteld moeten worden? Veel mensen zijn eenzaam, ook ouderen, soms ook jongeren. Heb oog voor elkaar. Want je ziet het vaak gebeuren. Hoe meer mensen er op elkaar wonen, bij elkaar wonen, des te groter de eenzaamheid. Ik heb het voorbeeld gebruik ik vaker. Als je op het platteland woont, hè, dan wonen hier mensen en dan 100 meter of 100 meter verder wonen de buren. En dan lopen ze zo zonder te bellen met bij elkaar binnen en roepen ze: volk. En dan staat men al bij elkaar binnen. Een nieuwbouwwijk wordt gebouwd. De afscheiding tussen de stukjes grond. Bepaaltjes met een ijzerdraadje eroverheen. Dan worden de woningen opgeleverd. Het eerste wat er gebouwd wordt bijna, een beste schutting. Want we hebben recht op privacy. En dan, in een stad, wonen de mensen nog dichter op elkaar. En dan heb ik ook wel eens met folderactie meegedaan, toen ik in Voorburg ook stond. En dan Dan zie je daar een trappenhuis waar vier mensen wonen, of vier deuren aan verbonden zijn. En sommigen kennen hun buren zelfs niet eens. Dan wonen er mensen naast hen, aan beide kanten, boven hen, onder hen. Ze kennen elkaar niet. Hoe meer mensen er op elkaar wonen, des te groter de eenzaamheid. En nu hebben wij het nodig dat wij ook voor elkaar klaarstaan. En ook als het gaat om de middelen die we mogen gebruiken, dan mogen we ze gebruiken onder biddend opzien tot God. Aan zijn zegen is alles gelegen. Maar vergeet ook bij dit alles uw ziel niet. Vergeet uw ziel niet. En dan moeten we niet denken dat we alleen aan ons zielenheil hoven te denken, maar ook aan ons, het lichamelijke, de lichamelijke nooddruft. Want de haren van ons hoofd zijn alle geteld. De nood van lichaam en ziekte. We mogen het allemaal bij de Heere brengen. Roept mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u eruit helpen. Gij zult mij eren. En laat al uw begeerten met bidden en smeken en dankzeggen bekend worden bij God. Leg het maar voor de Heere neer. En maak het als een pleitgrond van uw roep. Heere, die u lief hebt, is krank. Ze leggen het bij de Heere neer. En ze hebben niet gezegd, Heere, u moet onmiddellijk komen en u moet hem de handen opleggen. U moet hem onmiddellijk beter maken. Hebben ze niet gezegd. Ze leggen de zieken aan de voeten van de Heer Jezus. En laten het verder aan hem over. Ze laten de Heer volkomen vrij in wat hij doet. Die u lief hebt, is krank. Doe maar wat goed is in uw ogen. Een wonder als dat gebeuren mag. De grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En dan beproefde de Heere dat huisgezin zwaar. Want dan komt daar die boodschapper, die komt bij Martha en Maria. En die zegt, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Ze hebben daar met vreugde naar geluisterd. Het was als balsem in hun ziel. Ga de Heere zijn naam verheerlijken? Jazeker, maar op een andere wijze als hij hebben gedacht en verwacht. En dan zien we Lazarus daar in onze gedachten liggen op zijn ziekbed. Zijn krachten worden gesloopt. De zusters staan bij hem. Houden misschien wel zijn hand vast. De ademhaling gaat jagend. En dan het wordt steeds erger. Het hart bonst. De ademhaling wordt moeilijker. De boodschapper heeft gezegd, niet tot de dood. Jongens en meisjes, dan denk je wel eens, als ik nu een nieuw hart ontvangen heb, en ik mag de Heere oprecht dienen en vrezen, dan gaat het alleen maar goed en voorspoedig. Maar zo is het niet. Dan sta je er wel eens bij. Dat je niet weet hoe het verder moet. Zoals we ook in Groningen stonden bij het kleinkind. Dat je niet weet, als je gevraagd wordt, wil je nog een stukje lezen en bidden? Dan weet je niet waar je de woorden vandaan moet halen. We hebben het geprobeerd. En dan staan ze daarbij. De adem stokt. Komt niet meer terug. Lazarus is gestorven. En de Heere had gezegd, niet tot de dood. Wat wordt het dan zwaar beproefd? En wordt de Heere daar toch door verheerlijkt? Ja, door de onmogelijkheid heen. Een voor hen onbegrijpelijke weg. Onbegrijpelijk. En dan zouden we zeggen, als hij die boodschap heeft gehoord, dan wacht hij nog 2 dagen. In zo'n dokter zouden wij geen vertrouwen hebben gehad en we zouden al een klacht hebben ingediend bij het medisch tuchtcollege, want het lijkt nergens op. Maar hij stelt hen op de proef. Op de proef. Opdat hij daardoor straks de eer zal ontvangen. En zo werd de liefde in dat huisgezin zwaar beproefd. Zijn er zulke beproefden in ons midden, bij wie het anders gaat als wij hebben gedacht? En verwacht een dagje van, och, zo zal het bij ons toch niet gaan. Dan kun je het niet voorstellen en gelovigen. En dan toch, och, dan kan het wel eens zijn dat we de dichter verstaan. Wat we ook nu gaan zingen, psalm 42. Ik heb het 7e vers opgegeven, maar ik bedoel het 6e. Ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heer, verstoot ge mij? Ik ga in zwart door rouw bezweken om mijn vijands dwinglandij. Psalm 42, vers 6. onze derde gedachte een God verheerlijkende liefde. Dan heeft de Heere daar zelfs met schijnbaar uitstel zijn wijze bedoelingen. De Heere die spreekt bij monden van de profeet Jesaja: voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht een ogenblik van u verborgen, maar met grote ontfermingen en eeuwige goede tierenheden zal ik mij weder ontfermen, zegt de Heere uw Verlosser. En al wacht hij dan 2 dagen, zijn vrienden zijn niet uit zijn gedachten. De Heere die heeft gezegd: het is niet tot de dood. En nu stonden ze daar. En wie kan dan Gods wijs beleid doorgronden? Lazarus is niet meer. En dan is dit nu Gods weg. Dat kunnen we dan niet bevatten. Dan gaat het voor ons gevoel juist helemaal verkeerd. En dan toch gaat het goed door de dood heen. En diezelfde God leeft nog. En hou je soms niks meer over dan een hart vol opstand, soms. Ook vragen, maar toch ook tot verheerlijking van God. God werkt op zijn eer aan, opdat de Zoon van God door dezelfde verheerlijkt worden, om dan in de grootste beproeving te verstaan: maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Kijk, en dan kan de Heere toch het geven, dat het zal zijn tot verheerlijking van God. Ik heb het zojuist gezegd. Dan weet je niet wat je lezen moet, wat je bidden moet als je dat gevraagd wordt bij een klein kind. En we hebben gelezen uit de mond der kinderen en der zuigelingen: hebt gij uw sterkte gegrondvest? We hadden eerst wat anders, een stukje uit Psalm 10. Gij ziet het immers, aanschouw de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand geven. En toen zomaar met kracht in mijn hart, ook Psalm 8, uit de mond der kinderen. En toen ik thuis kwam vanuit Groningen naar Oudorp, een reis van 3,5-4 uur, want ik moest toch naar huis. Ik zeg tegen mijn vrouw: blijf maar hier. Kom ik thuis, ik wil even rusten voordat ik daar weer naartoe ging. Telefoon. Die en die, die heeft, werd vanmorgen vroeg wakker, rond 5:30, 6:30. Toen ik daar die psalm gelezen heb. En die zegt: dat kind gaat sterven, maar het gaat voor eeuwig naar boven om de Heere te loven. Want ik werd met kracht bepaald. Psalm 8, vers 3. Uit de mond der kinderen en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Het is niet tot de dood, maar tot verheerlijking van God. Al gaat het dan zelfs door de dood heen. Elke dag in het sterfhuis. Het was beter te gaan om in het klaaghuis dan in het huis der maaltijden. Een getuigenis van een kind van God. Overal vandaan. En dan zien we. Dan weet de Heere wat we nodig hebben. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die een goed werk begonnen heeft, dat ook zal voleindigen op de dag van Jezus Christus. En dan gaat het soms ook de weg naar het leven, door de dood heen. En dan voleindt de Heere een zaak. Hij snijdt ze af. En de Heere doet een afgesneden zaak op de aarde. En dan wil de Heere ons leren in die weg, dat hij alleen de opstanding en het leven is. En diezelfde God leeft nog. En dan in een weg van sterven zal het erven worden. Zal het alles uitlopen op de verheerlijking van de Zoon van God. En zo gaat het zo menigmaal. Door de stormen van het leven heen. Dan wordt een boom steeds vaster geworteld. En geldt voor alle gewassen. Als de stormen dan over het land gaan, dan gaan de wortelen steeds vaster in de aarde staan. En dan heeft de Heer met alle dingen zijn wijze bedoelingen. Na deze zult gij het verstaan. En dan straks, Christus volvoert de raad van zijn vader. Ook in de opwekking van Lazarus. En dan zal het toch zijn, de dood is verslonden tot overwinning. En iets wat verslonden is, dat is weg. Dat is weg. En dan, dan zegt de Heer Jezus ook, ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. En dan was het goed voor de discipelen. En dan worden wij als mensen ook telkens bij bepaald, als wij de macht van de dood zien. O, wat kan een mens dan klein worden en ootmoedig, dat je denkt van, ja, daar is geen kruid tegen gewassen. En toch, na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dan is het toch waar dat ze ook de overwinning van de levensvorst zien over de dood. Want als hij dan later ook spreekt, Lazarus, kom uit. Dan moet Lazarus uitkomen en dan komt hij uit het graf. En dan moet de dood zelfs wijken. De dood heeft niet het laatste woord, de vorst der duisternis heeft niet het laatste woord. Maar hij die de opstanding en het leven is. En dan wordt Christus verheerlijkt. En dan hoeven wij nooit te denken, ja, het zal voor mij wel niet kunnen, want de Heere die werkt altijd door de onmogelijkheid heen. En dan kan het nog voor de grootste der zondaren. Hoe diep of wij ook gezonken zijn en hoe ver of het ook weg is met ons. Dan mogen we het nog bidden, Heere, mag ik uw roepstem tot het leven, mag ik die horen en mag ik die verstaan, mag dat weerklank vinden in mijn hart, zodat ook die tekst, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden, mag weer klinken in uw hart, zodat u moet opstaan en Christus over ons zal lichten. Dan zullen we wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn. En dan zal de Heer ons ook boven alle beproeving en droefheid uittillen. En dan mogen we daar een ogenblik boven verheven zijn. Want dan is God een almachtige God. En die niet alleen hoort, maar ook verhoort. Dan mag u smeken, Heere, wil u geven dat dat woord kracht mag doen. Ook in mijn leven, zodat alle zwakheid, alle droefheid, ja, alles wat van beneden is, dat zal wijken, opdat we de stem van de Zoon van God zullen horen. En die ze gehoord hebben, zullen leven. En dan gaat het ook Gods weg menigmaal door de dood heen. Vertrouw toch op God. Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. En als u dan het niet kunt bekijken, vraag maar, Heere, geef nog een kruimel geloof in de beoefening. Dan is het goed om hem te verwachten. Hem te verwachten. Zijn komst in uw ziel. En dan wil hij ook verheerlijkt worden in leven en in sterven. Die troost uit God, die wensen wij u allen toe. O, ik hoop dat het zo mag zijn. Mensen, soms kan de dood wel eens schrik aanjagen. Dan is het, drie dingen drukken mijn gemoed. Het eerste is dat ik sterven moet. Het tweede drukt me nog veel meer, omdat ik niet weet de tijd wanneer kan spoedig zijn. Het derde drukt me bovenal, als ik niet weet hoe ik varen zal. Maar als we nu die troost in leven en sterven mogen kennen, dan is het drie dingen troosten mijn gemoed. Het eerste is, ik ben rein door Christus bloed. Het tweede troost mij nog veel meer. Het zij ik leef of sterf, ik behoor den Heer. Het derde troost mij dan bovenal, als ik weet dat ik door Christus zalig worden zal. Gelooft gij dat? Martha mocht antwoorden: Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zal. Dan blijft er alleen maar over soli Deo gloria, God alleen de eer. En dan zijn we op de plaats waar we wezen moeten en ook blijven moeten. God alleen de eer. Amen.